6 zei, van, dat zien we aan het woord jullie. Waarachtig, ik verzeker jullie, voegde hij eraan toe, jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. En laten we straks zingen als amen op de prediking Psalm 145, vers 1 en 2. Psalm 145, vers 1 en 2 straks. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Die uitspraak in vers 51 begint met waarachtig. En de G-vertaling voorwaar, voorwaar. Griekse tekst, amen, amen. Waarachtig, ik verzeker jullie. Telkens als de Heer Jezus met zo'n woord begint, dan betekent het, dan komt er iets wat van groot belang is. Iets wat iets openbaart. Door de Heere gezegd om heel goed te onthouden. Hier dan nu een woord van de Heer Jezus direct aan het begin van zijn optreden. Nadat hij de eerste 6 van zijn leerlingen om zich heeft gevormd. De eerste 6 die, blijkens de vertelling hier in Johannes 1, direct een soort hele diepe vreugde hadden. Simon, we hebben de Messias gevonden. Nathanael, we hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet heeft geschreven. Zal doelen op Deuteronomium 18. En over wie de profeten hebben gesproken. We hebben hem gevonden. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. In die uitspraken die ze dan aan elkaar zeggen, daar klinkt hun vreugde in door. Hoe hadden ze hem gevonden? Doordat Johannes de Doper op hem had gewezen. Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen. Met de bedoeling dat iedereen door hem zou geloven. Met de bedoeling dat iedereen door hem, Johannes de Doper, zou geloven in de Heer Jezus. De tragiek is dan verteld in hoofdstuk 1 dat Jezus kwam tot degenen die van hem waren en van hem die van hem waren hebben hem niet aangenomen. Dat ziet op de afloop de kruisiging. Maar Johannes kwam om te getuigen opdat iedereen door hem zou geloven in Jezus. Dat hij het is in wie God zelf op aarde is neergedaald. De Immanuel. God met ons. God te midden, in ons midden. Er leefde bij het Joodse volk een verlangen naar de komst van de Messias. Maar het precieze hoe, het precieze wat, wisten ze niet. Hoe precies het profiel zou zijn van die Messias over wie Mozes had gesproken. En de knecht des Heren, hoe hij zou verschijnen over wie Jesaja had gesproken. Daar leefde onder het Joodse volk allerlei verschillende meningen over. Is het één persoon of moet je aan meerdere personen denken of is het Israël? Pas in de persoon van Johannes de Doper is door God een profeet gezonden. Jezus noemt hem ook de grootste van alle profeten. Is een profeet door God gezonden om de uitkomst van al die profetieën heel nauwkeurig aan te wijzen. Daar is het lam van God. Kijk alsjeblieft niet naar mij. Dat was de teneur van zijn optreden van Johannes. Maar daar, ik ben de stem die roept. De Heere komt. Ik kom voor hem. En zo wees hij op Jezus, opdat ieder in hem zou geloven. Daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Vers 33 en 34, dan wordt Johannes sprekend ingevoerd. Ik wist niet wie hij was. Maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij, wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest. Dat heb ik gezien en ik getuig, hij is de Zoon van God. Hij is het. Hier in Johannes 1 komen de lichtstralen van het Oude Testament die vele kleuren van de profetieën samen, zou je kunnen zeggen, in één brandpunt. Zo zou je kunnen zeggen, Johannes de Doper is als het ware het vergrootglas, dat het licht van de profetie bundelt en op één punt, brandpunt, laat schijnen. Daar! Kijk! Hem! En dan komen er in Johannes 1 allerlei verschillende aanduidingen voor de Heer Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Ik kijk even naar het hoofdstuk vanaf vers 19 en verder. Het Lam van God wordt hij genoemd, vers 29, vers 36, door Johannes de Doper. De zoon van God, vers 31, vers 49. De Messias, vers 41, dat is de Christus. De koning van Israël, vers 49. Allerlei titels, benamingen. Je zou het kunnen vergelijken met een krachtige vuurpijl in de nacht. Die wordt afgeschoten vanaf de grond. En dan komt er een hele tijd niks. En dan heel hoog in de lucht komen ineens die prachtige kleuren allemaal tevoorschijn. Mozes had gesproken. De profeten hadden gesproken heel lang geleden. Lang voordat Jezus was gekomen en toen een hele tijd niks. Zou het ooit nog gebeuren? En dan, als de vuurpijl die hoog in de lucht uiteenspat en vele kleuren tevoorschijn brengt, waardoor iedereen als vanzelf zijn verbazing uitroept. Dat is altijd prachtig met vuurwerk, dan hoor je al die mensen tegelijk "Oh!" zeggen. Groen, geel, rood, de prachtigste kleuren. Dan is daar ineens de Messias. Wie had dat kunnen denken? In uw midden is iemand, zei Johannes de Doper, die u niet kent. In vers 26. Je zou kunnen vergelijken met de vuurpijl die gaat omhoog. De hele tijd niks. Je ziet niks. In uw midden is iemand die u niet kent. Totdat iemand zegt: kijk! En daar ben ik voor, zegt Johannes, om te getuigen van het licht. Jullie zien het nog niet, maar wacht. En maak je klaar. En dan komt er een schouwspel. Op aarde nog nooit vertoont een lichtshow van de hemel, die de hele aarde zal verlichten. Het ware licht dat ieder mens verlicht. En dan, daar is het. Daar is het licht. Allerlei benamingen. Het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Andere kleur. De Zoon van God, weer een andere kleur. En zo kwam het dat die twee leerlingen van Johannes de Doper met de Heer Jezus meegingen. Eén van die twee, zegt vers 40, was Andreas. Het maakt nieuwsgierig, wie was dan die ander? Dat wordt niet verteld. Maar achter die ander zal zich verschuilen de schrijver van dit boekwerk, namelijk Johannes. Het evangelie naar Johannes. En dat bedoel ik de discipel Johannes. We moeten goed onderscheiden tussen Johannes de Doper, dat is één persoon, en Johannes, de schrijver van het evangelie naar Johannes, de discipel van wie Jezus veel hield. Dat is een ander persoon. En die zal zich hier, die zullen we moeten zoeken achter die ander. Hij noemt zich in het evangelie niet bij zijn naam, maar verschuilt zich achter dergelijke benamingen. Zoals in 13 vers 23, achter de discipel van wie Jezus veel hield. En deze Johannes, die discipel van wie Jezus veel hield, een van die twee van wie Andreas bij name wordt genoemd, hij heeft, zo lijkt het hier, een dagboek bijgehouden van die eerste tijd, die eerste dagen, waarin ze helemaal tot in hun binnenste vol vreugde waren over de ontdekking van de Messias, de Zoon van God. Dagen waarin ze ervoeren dat God overstelpend goed is. Ze waren overstelpt, overdonderd door het besef dat in de persoon van Jezus alles samenkwam wat God had beloofd. Dat moet je gauw opschrijven, want je bent zo weer kwijt. eerste gedeelte van Johannes' evangelie heeft ook een beetje het karakter van dagboek notities. Kijk maar vers 29. De volgende dag, daar is het Lam van God. Vers 35. De volgende dag, de twee discipelen van Johannes gingen met Jezus mee. Vers 39. Het was ongeveer 2 uur voor zonsondergang. Even opschrijven. Vers 43. De volgende dag zei Filippus tot Nathanael: we hebben hem gevonden. En zo gaat het ook door in hoofdstuk 2, vers 1. Op de derde dag was er een bruiloft te Cana. Daar kwam overigens, weten we ook weer uit het Johannes evangelie 21 vers 2, Nathanael vandaan, uit Cana. Het was alles overstelpend en voor die eerste 6 leerlingen vol vreugde om te ontdekken: we hebben hem gevonden, de Messias, de Zoon van God, de Koning van Israël. Zelfs scepticus Nathanael was overtuigd, die eerst nog aarzelend had gezegd: uit Nazareth kan daar iets goeds vandaan komen. Profeten hadden gesproken over Bethlehem en Juda, maar Nazareth. Ga maar kijken, zei Filippus. En ik lees weer een stukje, vers 47 en verder. Jezus zag Nathanael aankomen en zei, dat klinkt Psalm 32, dit is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. Waar kent u me van? Vroeg Nathanael. En Jezus antwoordde, ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat. Rabbi, u bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël, zei Nathanael. Geloof je, omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten, je zult nog grotere dingen zien. Waarachtig, ik verzeker jullie, jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen op de mensenzoon. Ze hadden Jezus nog geen tekenen en wonderen zien doen. Het eerste teken wordt in hoofdstuk 2 verteld, op de bruiloft te Cana. Maar nu al waren zij, die 6 eerste leerlingen, om door de prediking van Johannes de Doper. En hadden zijn enthousiasme overgenomen. Hij is het. Maar Jezus zei, er komt nog meer. Voorwaar, amen, amen, waarachtig, ik verzeker jullie. Er komen nog grotere dingen. Zijn grootheid zou gezien worden. En dat staat dan in hoofdstuk 2 vers, dat is na die vertelling van de bruiloft te Cana, in vers 11, hij toonde zo zijn grootheid. Daar in dat eerste teken hadden ze al iets van die grootheid gezien, maar ze zouden nog grotere dingen zien. De hemel geopend en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. Eerst even over die mensenzoon. In hoofdstuk 1 zei ik, er komen allemaal titels, benamingen voor de Zoon van God. Het Woord, en de Messias, de Zoon van God, het Lam van God. En na al die titels, die zijn opgetekend uit de monden van de eerste leerlingen, dan valt het hier op hoe de Heer Jezus zelf zich zoon niet heeft genoemd tegenover die eerste 6, toen hij dit zei. Hij sloot in die benaming de mensenzoon, waarmee hij zichzelf benoemde, niet aan bij die woorden waar zijn eerste volgelingen hem vol eerbied en ontzag mee hadden begroet en aangeduid. Met al die typeringen die aansloten bij de profetieën, bij de verwachtingen die leefden onder Israël, omtrent de komst van de Messias. Maar Jezus, hij benoemde zichzelf als de mensenzoon. En dat woord geeft iets aan dat hij als mensenbaby gekomen is. Uit een mensenvrouw, via een menselijk geboortekanaal, op aarde gekomen. Mensenzoon, het vertelt iets over zijn gewone verschijning. Zoals de mensen hem zagen als ze naar hem keken. Dan zagen ze iemand zoals u en ik, een mens, zijn kind, een mens. En zij die de prediking van Johannes de Doper niet geloofde, en later ook de prediking van de Heer Jezus niet geloofde, zijn hem zo blijven zien als een mens, wel een bijzonder mens, maar een mens, tot zijn dood aan het kruis toe en daarna. Dat is de tragiek die verscholen zit in dat zinnetje. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen, niet erkend als de Zoon van God. Zijn blijven steken in een mens. Een mens die wordt geboren en een tijd leeft en dan doodgaat. Is hij niet gewoon een van ons? In Marcus 6 vers 3 staat dat, dat mensen zeggen over Jezus, is hij niet gewoon een van ons? De timmerman, de zoon van Jozef, en zijn zijn broers en zussen niet bij ons? Hij is toch een gewoon mens? Maar merk op, direct in het begin al neemt de Heer Jezus als het ware de handschoen op. Deze mensenzoon, door mensen ook gezien als niet meer dan een mens. U zult grotere dingen zien. Engelen van God zullen omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. En u voelt al, dat is natuurlijk een heenwijzing geweest, een verwijzing geweest naar die oude geschiedenis verteld in Genesis 28, de droom van Jacob. Jacob in Bethel. Hij had in zijn droom gezien, op de vlucht voor zijn broer Esau, in Bethel gekomen, in zijn droom gezien hoe de engelen van God langs een ladder omhoog gingen en weer neerdaalden. En de Heere stond bij Jacob. En die zei vol belofte tot Jacob, ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Ik zelf sta je terzijde. En ik zal je overal beschermen. Ik zal je niet alleen laten. En toen Jacob wakker werd, zei hij, wat een ontzagwekkende plaats is dit. Overstelpt was hij door dit visioen. Wat een ontzagwekkende plaats is dit. Dit is niet anders dan huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. En wat heeft Jezus nu bedoeld door daarheen te verwijzen? Jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. Die vraag komt als vanzelf boven, want het is zo niet precies gebeurd, zoals bij Jacob. Ja, er zijn engelen gekomen, die hebben de Heere bijgestaan naar de verzoeking in de woestijn. Maar niet zo als op een ladder. De Heer Jezus heeft met deze uitspraak naar zichzelf gewezen. De grotere dingen die nog zouden komen, die zouden, zo lijkt me dat we het moeten verstaan, aan de mensenwereld laten zien. Hier is nu, in deze persoon, die mensenzoon, door God de poort van de hemel gekomen. Denk aan wat Jezus later heeft gezegd. Ik ben de deur. Die ladder, die droom van Jacob, dat was een verbinding tussen de aarde en de hemel. En de Heer Jezus die zegt hier als het ware, die verbinding is in mij vervuld en permanent. Ik ben de deur. In Jezus is God helemaal bij ons gekomen. Helemaal solidair in onze wereld, de mensenzoon, mens onder de mensen. God is niet ver weg of van een andere dimensie dat we er niet bij kunnen komen. In Jezus Christus is hij in onze wereld gekomen. En dat is een geweldige vertroosting voor ons, want wij hoeven niet omhoog te klimmen. We hoeven geen halsbrekende toeren uit te halen om God te bereiken. Paradijs binnen te gaan. We zouden er nooit in slagen. Niemand heeft ooit God gezien. Hij woont in een ontoegankelijk licht. En de poort van het paradijs, die ging op slot toen wij in Adam het verbond overtraden. Maar zie de mensenzoon. In de mensenzoon Jezus van Nazareth opent de Heer, de schepper van alles, voor de mensen op aarde de poort. En is het paradijs maar één stap te gaan. Namelijk door in de Heer Jezus te geloven. Johannes de Doper kwam om te getuigen op dat allen door hem zouden geloven. En wij als kerk, wij zijn nu vandaag geroepen om dat ook te prediken. Dat mensen door de prediking van het evangelie in Jezus zullen geloven. In hem de poort van het paradijs zullen binnengaan. En niet door halsbrekende toeren uit te halen, maar door alleen maar eerbiedig amen te zeggen. Op wat God ons in Jezus heeft gegeven. De mensenzoon. De poort van de hemel. Door zich mensenzoon te noemen, laat Jezus ons weten dat hij precies weet hoe een mens in elkaar steekt. Hoe moe en uitgestreden en getraumatiseerd je als mens kunt zijn in het mensenbestaan. In hem is er een weg. Een poort naar herstel van alle dingen. In hem is er toekomst. En dan denk ik even aan het visioen van Daniel 7. Waar ook een mensenzoon in voorkomt. En die krijgt dan de macht. Die krijgt dan het koningschap. Die krijgt dan koninklijke heerschappij. Grootheid. U zult grotere dingen zien. Op de derde dag te Kana deed de Heer zijn eerste teken. Waarin zijn grootheid al werd gezien. Hij zorgde dat het water tot wijn werd. Een mens. Nou, let maar op, zei Johannes de Doper. Hij is meer dan ik. Ik ben niet eens waard de riemen van zijn sandalen los te maken. Waarachtig, ik verzeker jullie, zei Jezus. En kondigde grote dingen aan. De wereld heeft het mogen zien in de tekenen en wonderen die Jezus heeft gedaan. Vers 14, achteraf opgeschreven natuurlijk. We hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de Vader. De goedheid en waarheid van God zijn door Jezus, zijn mensennaam, bij ons gekomen. Zij toen hebben de grootheid in de tekenen en wonderen mogen zien. Die Jezus deed toen hij daar lijfelijk aanwezig was. En wij nu te beklagen? Nu Jezus niet meer zo lijfelijk in ons midden aanwezig is als hij daar was toen hij aan Nathanael verscheen. Te beklagen? Nee. Dat wordt wel duidelijk met het citaat uit Filippenzen 2 waarmee ik de preek nu ga besluiten. Filippenzen 2 vers 8 en verder. Als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus zich elke knie zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus is Heer, tot eer van God de Vader. En met dit belijden treden we als mensen, voor wie de poort door God is geopend, het leven binnen. Het Lam van God neemt uw zonde weg en daarom mogen we binnengaan. Amen.